Yes. Christ in me. Ik heb hier al lang naar uitgekeken om hier over te mogen gaan spreken. Het jaarthema voor Kingdom Culture is Christ Revealed. Dat betekent Jezus aan ons geopenbaard. En we hebben de afgelopen half jaar gekeken hoe we dat mogen doen in het verwezenlijken van de droom van God. Om zoveel mogelijk mensen te trekken naar zijn hart. En hoe wij daar als kerk, als volgelingen van Jezus in gebruik mogen worden. Maar het komende half jaar willen we ook kijken naar Christ Revealed in me. Hoe kunnen we nog meer van Jezus in ons leven toelaten? Hoe kunnen we echt op dat punt komen dat we kunnen zeggen, ik leef niet meer, maar Jezus leeft zo krachtig in mij. Elke band is verbroken in de naam van Jezus. Niks kan mij nog tegenhouden om het volle leven te leven dat we ontvangen hebben in Hem. En dat klinkt natuurlijk mooi en ik denk dat er gelijk mensen zijn die denken, yes, dat is het. Maar zo vaak zien we ook dat de realiteit van het leven anders is. En ik wil deze preek beginnen met een getuigenis, maar niet die van mezelf, maar van Harry. Harry, zit je ergens in de zaal? Ja, daar. Ik heb toestemming van Harry om iets te delen. Want Harry ken ik als een radicale, toegewijde volgeling van Jezus Christus. Als je Harry wel eens hebt ontmoet en je raakt in gesprek met hem, dan word je gelijk overweldigd door een veelspraak van waarheden die in Jezus Christus zijn en die gelden voor ons allemaal. Maar een aantal maanden geleden had Harry een misstap begaan. En hij merkte dat de waarheid die hij gevonden had in Jezus, dat hij die begon kwijt te raken. En de afstand naar Jezus werd steeds groter. De afstand naar de kerk werd steeds groter. En we hebben Harry een tijd hier niet gezien. En op een dag moest ik even naar de winkel. Ik stapte op mijn fiets en ik reed langs het kanaal, over een bruggetje. En wie staat daar te vissen? Harry. Dus ik stapte even af. Ik zeg, Harry, hoe gaat het? Nou, Harry zei niet zo goed. En hij vertelde dat hij er eigenlijk een potje van had gemaakt. En ja, dat zijn leven niet meer zo was als dat het eerst geweest was. En toen zei Harry, maar ik geloof nog wel in Jezus hoor. En toen vroeg ik aan hem, ik zei, dat is heel mooi, maar geloof je ook nog in Jezus in jou? Want je kunt wel geloven dat Jezus bestaat, dat Hij er is. Maar geloof je ook nog in het nieuwe leven wat Hij jou heeft gegeven? Wat je ook gedaan hebt. En Harry vertelde me later dat die vraag kwam als een klap in zijn gezicht. Omdat hij wist op dat moment, ja, ik ben dat kwijt. Ik heb dat geloofd, ik heb daarin gewandeld, maar het is weg. Een paar weken later kwam hij Brian tegen. Een van onze jongens uit Vinkhuizen, die via Vezof Jezus heeft leren kennen, ook nu ook onderdeel van het team is. En Harry begon ook weer te vertellen tegen Brian zijn verhaal, zijn misstappen, wat hij verkeerd had gedaan. En Brian keek hem aan, 17 jaar, en hij zei, Harry, zulke dingen moet je niet over jezelf uitspreken. Dat zijn leugens. Jezus kijkt heel anders naar jou. En Harry herkende de stem van Jezus in het antwoord van Brian. En hij besloot om naar huis te gaan. Hij sloot zich op in zijn kamer met zijn Bijbeltje, met zijn boeken, met zijn preekjes op YouTube over het nieuwe verbond. En Harry's dochter zag hem een paar dagen niet terug, alleen af en toe even wat eten te halen. En na een paar dagen kwam Harry weer uit die kamer, herboren, vernieuwd, vol van Jezus. En we zagen hem gelijk weer bij Vezof en zondag in de kerk en Harry is weer terug. En hij gelooft niet alleen in Jezus, Hij gelooft in Jezus, in hem. Maar ik denk als we het verhaal van Harry horen, dat velen van ons, als we heel eerlijk zijn, moeten erkennen dat het eigenlijk ook ons verhaal is. Ja, de meesten van ons geloven in Jezus. Maar geloven we ook in Jezus in ons? Ik denk dat het christendom in Nederland vaak vervallen is tot een godsdienst waarin we geloven in het bestaan van God. Dat we geloven in het bestaan van Jezus. Maar weet je, ik denk dat Satan daar eigenlijk helemaal niet zoveel problemen mee heeft. Als wij gewoon geloven in het bestaan van God, als we geloven in het bestaan van Jezus, dan zullen we nooit onze volle potentie als kerk bereiken en gaan doen waar Jezus ons voor geroepen heeft. Vaak zeggen we dat Satan de tegenstander is van God. Maar God heeft geen tegenstanders. Jezus is overwinnaar. Hij heeft aan het kruis van Golgotha en door zijn opstanding de dood, de zonde en de hel overwonnen. Hij is sterker dan de duivel en niets in hem vreest de duivel ook maar een klein beetje. Jezus staat boven hem. En Satan weet heel goed dat hij niks kan beginnen tegen Jezus. En daarom richt hij zich op de kerk. De tegenstander van Satan zijn wij. En Satan is het alles aangelegen om de kerk van Jezus Christus zo zwak mogelijk te krijgen. En het begint met de overtuiging dat wij Jezus niet nodig hebben. Dat we het zelf wel kunnen. Geloven in onszelf. Dat is wat Satan ons wil laten geloven. Deze avond wil ik jullie bemoedigen en aanmoedigen door het woord van God. In het verlangen dat wij meer ontvangen van Jezus en minder van onszelf zien in ons leven. Meer van hem, minder van mij. Ik wil met jullie lezen Colossense 1. Een brief van Paulus aan de gemeente in Colosse. Colossense 1, vers 24 tot 29. En er staat: ik ben blij dat ik nu voor u lijd. En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij de dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heilige onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. Paulus spreekt over een mysterie dat aan hem onthuld is. Het was eeuwenlang een mysterie, omdat het vanaf de grondlegging van de wereld al Gods hart was. Gods grootste passie, Gods grootste droom was om te leven onder mensen. Maar mensen begrepen het niet, omdat Jezus er nog niet was. Mensen begrepen het hart van God niet, waardoor godsdienst altijd iets werd van regels, van wetten houden. Maar God heeft zijn mysterie onthuld in Jezus. Zijn verlangen uitgestort in hem. En dit mysterie heeft twee dimensies. En daar wil ik vanavond met jullie naar gaan kijken. En de eerste dimensie van dit mysterie is: Christus is in jou. Christus is in jou. En als je al een tijdje christen bent, dan zul je dat misschien ook wel zeggen. Christus is in mij. En zul je daarop ja zeggen. Dat is voor mij niet een nieuwe boodschap. Dat is wie ik ben. Maar ik merk in mijn eigen leven en ik merk om me heen dat we zo vaak een verkeerd perspectief hebben op Christus in ons. Want het is heel eenvoudig om te zeggen, Jezus leeft in mij als het goed gaat. Als we zweven als adelaren boven de wind. En als we zien dat God ons leven zegent. Dat alles wat we doen gelukt. Dat we een vruchtbare bediening hebben. Dat we zien dat Jezus aan het werk is in ons. Maar als de stormen komen, dan wordt het heel vaak anders. Ja, we leven in een wereld van ellende, we leven in een wereld van nood. We zien de oorlogen, we zien het onrecht, we zien de natuurrampen die plaatsvinden in deze wereld. Maar we worden vaak pas echt geraakt als onrecht ons raakt. Hoe kan dat nou? Jezus leeft toch in mij? Waarom heb ik financiële noden? Waarom val ik steeds terug in dezelfde zonde? Waardoor word ik ziek? Waardoor sterven de mensen in mijn omgeving? Waarom? Waar is Jezus? Misschien raakt het ons als christenen wel meer dan anderen. Omdat we er zo van uitgingen dat al onze zorgen en al onze problemen met Jezus' komst in ons leven voorbij zouden zijn. Maar niets blijkt minder waar. Wij leven in dezelfde wereld. En ellende en pijn zal ons niet bespaard blijven. En Paulus, die wist dat. Paulus wist dat terwijl het licht steeds feller ging schijnen, dat de duisternis steeds donkerder werd. En Paulus zegt in dit gedeelte, gemeente van God, ik lijd voor jullie. Ik heb pijn in mijn lijden. Paulus die schrijft deze brief waarschijnlijk vanuit de gevangenis. En de enige reden waarom hij daarin gegooid is, is omdat hij Jezus wilde verkondigen. Alles had hij ingezet op de verkondiging van de liefde van Jezus Christus aan de wereld. En wat was de beloning? Gevangenschap. Zijn vrijheid loslaten. Maar Paulus heeft veel meer meegemaakt. In 2 Korintiërs 11 geeft hij een opsomming. En dan zegt hij, ik ben veel vaker gevangen geweest. En ik heb lijfstraffen ondergaan. Paulus zegt, ik ben geslagen met de zweep. Ik ben geslagen met stokken. Ik ben gestenigd met stenen. Paulus zegt, ik heb meerdere malen in doodsgevaar gezeten. Ik heb 3 keer schipbreuk geleden. Ik heb geleden aan slaaptekort, aan tekort aan eten, tekort aan drinken. Paulus wist wat het was om te lijden. Dus als Paulus schrijft, Jezus leeft in jou, dan bedoelt hij daar niet mee te zeggen, je problemen zijn voorbij. Er zijn geen zorgen meer. Het perspectief wat Paulus wil schetsen is anders. Laat je dus ook door niemand wijsmaken dat je als christen het niet moeilijk krijgt. En laat je ook door niemand wijsmaken dat het de bedoeling is in het christendom om goed voor jezelf te zorgen en goed op je eigen grenzen te passen. Want Paulus, lieve broers en zussen, ging ver over zijn grenzen. Hij ging ver over zijn grenzen. Omdat hij leefde in alles, voor iedereen, voor zijn Heer en Koning Jezus Christus. En niets kon hem daarin weerhouden. Lijden hoort bij het leven. We krijgen er allemaal in meer of mindere mate mee te maken. Maar wat ik zo mooi vind aan Paulus in dit stuk, is dat hij zich helemaal niet lijkt te ontmoedigen door het lijden wat hij meemaakt. Hij begint, ik lijd voor jullie, maar hij voegt eraan toe, ik doe dat in blijdschap. En in dit stuk zien we en lezen we de passie en het enthousiasme van Paulus, die hij heeft over Jezus Christus en die heeft over de boodschap waarvan hij een dienaar is van het mysterie dat in Jezus Christus is onthuld. Hij laat zich daar niet door tegenhouden, want hij weet dat de omstandigheden misschien niet zullen veranderen, maar dat jij wel zult veranderen. Hij weet dat je situatie misschien nog precies hetzelfde zal zijn, maar dat jij anders bent omdat Jezus in jou is. En met Jezus word je uitgetild boven de storm en kun je alles verdragen, kun je alles aan. En is er niets wat jou kan schaden, omdat Hij bij je is. Er kan niets gebeuren wat jou kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Elke aanval, elke aanklacht, elke strijd. Jezus is overwinnaar en hij leeft met zijn overwinning in jou. Wij zijn heilig. Zelfs als wij worden aangeklaagd. Want Jezus leeft in ons. Wij zijn heel. Zelfs als wij ziek zijn. Want Jezus Christus leeft in ons. En wij zijn vrij, zelfs als we gevangen zitten, want Jezus Christus leeft in ons. Die geestelijke waarheid is echter, is meer waar dan welke situatie waarin jij je begeeft ook. Dit woord is voor jou. Waar jij ook in zit, waar jij je ook in begeeft, waar jij je ook zorgen over maakt, waarin jij ook lijdt, de waarheid is dieper. Jezus is in jou. In hoeverre ben jij overtuigd van deze waarheid? Het verlangen van Jezus is dat Hij het fundament is. Dat Hij de bron is van je leven. En toch zijn er vaak overtuigingen die wij meer geloven dan dat. En misschien, en eigenlijk misschien wel waarschijnlijk, heb je dat zelf niet eens door. Sommige overtuigingen zitten zo diep geworteld, dat ze in jouw beleving de waarheid zijn. Onze vaders en moeders, onze grootouders, zijn opgegroeid in een periode in Nederland dat meten weten is. Wetenschap was belangrijk. Alles moest verklaard kunnen worden. Ons verstand werd hoog gewaardeerd. Maar inmiddels leven wij in een generatie dat we weten dat de wetenschap niet heeft geboden waarvoor zij bedoeld was. Wij weten dat de wetenschap tekort heeft geschoten. En dat het ons niet de zekerheid geeft die we zoeken als mensen. En daarom zijn we in onze generatie met z'n allen gaan we vol voor gevoel. Wat jij voelt is waar. En het maakt niet uit wat iemand anders zegt, want het is jouw waarheid. En niemand kan ons daarop aanspreken. Want je gevoel is waar. Maar we zien ook in deze tijd dat mensen meer zelfgericht zijn dan ooit tevoren. We zien dat mensen kampen met burn-outs, met depressies, met suïcidale gedachten. Ons gevoel heeft ons niet de zekerheid gegeven waar we naar zoeken. En nog dieper dan gevoel gaat de beleving die jij hebt over jezelf. Die wij hebben over onszelf. We geloven dingen over onszelf die onze overtuiging vastzetten. En het meest gezaghebbende daarin lijkt onze seksuele beleving. Wat jij seksueel beleeft, is waar. Wat jij seksueel beleeft, dat ben jij. En we luisteren met z'n allen er vol naar. Allereerst en bovenal worden in onze generatie, in ons land, aangemoedigd om te luisteren naar wat onze seksualiteit ons ingeeft. In Zweden is er zelfs een kinderdagverblijf gestart waar kinderen niet meer als jongen of als meisje worden opgevoed, maar waar ze seksen neutraal worden opgevoed. Kinderen mogen zelf kiezen of ze een jongen of een meisje willen zijn. Onze hoge waardering van onze seksuele beleving is zo hoog dat het feit dat je als jongen of meisje geboren bent al niet eens meer zegt dat je dat ook daadwerkelijk bent. Er is meer verwarring onder jongeren dan ooit tevoren. Wat voel ik? Wat beleef ik? Wat zeggen mijn verlangens? Maar die verwarring laat ons zien dat de beleving over onszelf ook geen zekerheid geeft. Mag Jezus dieper gaan? Mag Jezus dieper in jou wonen dan jouw verstand? Mag Jezus dieper in jou wonen dan je gevoel? Mag Jezus dieper in jou wonen dan jouw beleving of jouw seksuele beleving jou vertelt? Jezus verlangt er zo naar. Jezus verlangt er zo naar om het diepste van jouw identiteit te zijn. Zodat we niet meer met onze eigen ogen kijken vanuit ons perspectief wie Jezus is en wat hij zou moeten doen in onze situatie. Maar zodat we vanuit Jezus kijken naar onszelf en naar de hele wereld om ons heen. Jezus wil de basis zijn van alles. En niet om je onder een wet te zetten, maar omdat hij juist je wil vol laten stromen met volkomenheid. Met zijn leven, met zijn liefde, met zijn genade, met zijn kracht, met zijn aanwezigheid. Met alles wat Jezus is, wil hij in je komen. En hij wil meer waar in jou zijn dan wat dan ook. Allereerst en bovenal ben jij een kind van God. Als jij Jezus Christus hebt aangenomen in jouw leven. Het gaat dieper dan welke overtuiging ook. Het gaat verder dan welke gedachte of gevoel die jij hebt over jezelf dan ook. Jezus gaat dieper. Hij is meer. Hij wil in je zijn. Met heel zijn wezen. Met heel zijn hart. Met heel zijn karakter. Met al zijn kracht. Hij wil jou van binnenuit vormen naar zijn beeld. Zodat we kunnen zeggen, ik leef niet meer. Maar Jezus leeft in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben totaal vernieuwd. Ik kijk anders naar mezelf. Ik kijk anders naar deze wereld om me heen. Alles is nieuw. En het maakt niet uit welke situatie ik ook tegenkom. Of in welke omstandigheid ik me ook begeef. Want ik weet dat Jezus, de overwinnaar over zonde en dood, leeft in mij. Als Jezus in jou leeft, word je van binnenuit veranderd. Geef je over aan Hem. Geef je over en laat Hem zijn vernieuwende werk in jou doen. Alles wordt nieuw. Jezus in jou maakt alles anders. In hem hebben we alles ontvangen wat nodig is. En toch betekent dat niet dat het soms gewoon allemaal heel moeilijk is. En Jezus vraagt ook nooit van ons om ons niet meer te laten raken door de dingen die wij meemaken. Jezus zegt zelf, ik heb alles zelf meegemaakt. Ik ben mens geworden en ik kan met jullie meevoelen omdat ik het zelf ook allemaal heb doorstaan. Jezus weet wel wat het is om te lijden. Waarschijnlijk is hij veel verder gegaan in zijn lijden dan dat jij ooit zult gaan in jouw leven. Maar Jezus zegt, daar blijft het niet bij. Ja, wij zitten nog gevangen in deze lichamen. Ja, wij lopen nog rond op deze aarde als vreemdelingen. Kan Jezus nog dichterbij komen dan in ons? Ja. Want alles in de geschiedenis. Alles in de geschiedenis komt samen op dat ene moment dat Jezus Christus terugkomt. Paulus zegt, dit is het mysterie. 1. Jezus is in jou. 2. Hij is de hoop op glorie. Hij is de hoop op goddelijke luister. Jezus is nog niet klaar. De goddelijke luister is de glorie, de heerlijkheid, het eeuwige leven. Het is leven waar Jezus is. Hij maakt alles nieuw. Hij zal deze hele hemel en deze hele aarde vernieuwen. Jezus is een plek aan het voorbereiden waar geen pijn meer zal zijn, waar geen verdriet meer zal zijn, waar geen rouw meer zal zijn, waar geen dood meer zal zijn. Jezus is een plek aan het voorbereiden waar hij koning over allen zal zijn. En waar hij zal regeren met recht en gerechtigheid. Een plek waar wij worden overweldigd door de glorie en de heerlijkheid en de luister en de majesteit en de pracht van koning Jezus die straalt over ons allen. En Jezus zal een verbintenis met ons aangaan die hoger is dan welke verbintenis ook. En wij zullen met hem regeren op zijn troon. En wij zullen zijn als goden. Wij zullen zijn als Jezus. Hij is de hoop op goddelijke luister. En veel mensen vragen zich af. Als God liefdevol is. En als God machtig is. Waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld? Het is een hele begrijpelijke vraag. Het is een vraag die heel veel gesteld is door heel veel eeuwen. En er zijn allemaal moeilijke antwoorden op bedacht. Maar ik denk eigenlijk dat het antwoord heel eenvoudig is. Jezus is ermee bezig. Hij is liefde. Hij is macht. En hij haat al het lijden. Hij haat al het onrecht. Hij haat alle ellende. En hij is ermee bezig. Ja, Jezus gaat ingrijpen. Wij hebben geen passieve God. Wij hebben een krachtige God. Die gemotiveerd en gedreven wordt door liefde en door recht en rechtvaardigheid. Hij komt om af te rekenen met alle ellende en alle pijn en al het verdriet. Jezus weet heel goed dat wij niet bedoeld zijn voor worstelingen, voor zonde, voor ziekte, voor dood. En meer dan jij, meer dan jouw verlangen, is het zijn verlangen. Om daarvoor op te komen en om daarmee af te rekenen. Hij is onze hoop op glorie. En misschien vind je hoop wel een beetje twijfelachtig klinken. Als in, ik hoop dat hij dat gaat doen. Misschien dat hij dat ooit gaat doen. Het zou kunnen dat. Maar in Jezus bestaan er geen misschiens. In Jezus bestaan er geen twijfels. In Jezus zijn er alleen maar zekerheden. En als we het hebben over de hoop in de Bijbel, dan gaat het niet over misschiens, dan gaat het over een zeker weten. Een hoop die wordt geplaatst tegenover wanhoop. Een hoop waarin leven schuilt. Een hoop die ons laat zien dat in een tijd van teleurstellingen en ellende, in een tijd van pijn en verdriet, er ook weer een tijd komt. Dat we zullen zegen vieren. En dat we worden uitgetild boven dat alles. In de heerlijke toekomst die Hij voor ons heeft. Als we die hoop voor ogen hebben, kunnen wij de stormen in het leven trotseren. Jill Briscoe, zij is een Amerikaanse auteur, sprak eens met een vrouw uit Cambodja die haar hele familie was verloren in een burgeroorlog. En Jill vroeg haar, hoe kun jij in God geloven? Wat hebben al deze gebeurtenissen gedaan met jouw relatie met Jezus? En deze vrouw antwoordde. Ze zei, misschien hebben wij wel een andere kijk op lijden dan jullie in het Westen. Want zodra jullie in het Westen in een storm terechtkomen, dan bidden jullie, Heer, haal deze last van mij af, want het drukt zo op mij. En zij zei, wij bidden, Heer, recht u mijn rug, zodat ik de last kan dragen die ik dragen moet. Jezus heeft ons alles al gegeven. De waarheid van zijn woord ligt in de eerste plaats in Jezus. Wij kunnen alles aan, wij kunnen alles verdragen. Wij kunnen in alles overwinnen. Waarom? Omdat Jezus in ons leeft. En omdat we een hoop op goddelijke luister hebben. Niets kan ons tegenhouden. Niets kan ons weerhouden. Dus vraag jij je af, waar is Jezus in mijn situatie? Waar is Hij in mijn pijn? De boodschap vanavond is, recht je rug en draag het leed, zoals Paulus dat deed, zoals deze vrouw uit Cambodja deed. In de overtuiging dat Jezus in jou leeft en dat dat de diepste waarheid is die er bestaat. Met de goddelijke glorie en hemelse toekomst voor ogen. Wij zullen overwinnen. En Paulus zegt, weet je, ik lijd, maar ik strijd. Meer dan ooit span ik mij in, geef ik mij volkomen voor de bediening die Jezus mij heeft gegeven. Strijd jij mee met Paulus? Ik wil een strijder zijn voor het mysterie dat onthuld is. Meer van Jezus, minder van mij. Meer van Jezus, minder van mij. Amen. Laten we bidden. Koning Jezus, kunnen wij u ooit genoeg bedanken voor de wonder, het wonder van het kruis. Jezus, u heeft ons gered. U bent gestorven. U heeft de last op u genomen. En u bent weer opgestaan. U troont nu aan de rechterhand van de Vader. U bent verheven tot de hoogste hemelen. waar u troont in heerlijkheid, in glorie en in luister. Jezus, we verlangen zo naar meer van u. Heer, we beseffen ons zo ten diepste dat er zoveel overtuigingen zijn. Dat er zoveel gedachten en gevoelens zijn die wij zo vaak zoveel meer belangrijk maken dan dat ze zijn. En u weet het. U kent onze zorgen. U kent ons verdriet. U kent onze pijn. U kent onze ellende. U weet het. Maar Jezus, u laat zich nooit afschrikken. U laat u nooit drijven door angst of teleurstelling. U bent overwinnaar. En Jezus, wij kiezen deze avond ervoor om niet langer te kijken naar onze zonden. Om niet langer te kijken naar onze worstelingen. Om niet langer te kijken naar ons strijden. Wij kiezen ervoor om te kijken naar u. Want u leeft in ons en u maakt alles nieuw. En u bent onze hoop op glorie. Jezus, wij geloven in u. Wij geloven in uw macht. Wij geloven in uw liefde. Wij geloven in uw kracht. Wij geloven in uw heerlijkheid. Wij geloven in uw tegenwoordigheid. Jezus, wij geloven in uw koningschap. We geloven in uw heerschappij. Jezus, wij geloven dat u terugkomt. Om ons tot u te nemen. Jezus, ons geloof is in u. U gaat dieper dan elke overtuiging. Dieper dan elke gedachte. Dieper dan elke emotie. Jezus, u gaat zo diep. U gaat zo diep. U gaat zo diep. We verwachten het van u. Kom over ons. Kom over ons. Gemeente van God, laten we staan. En zingen naar Jezus. Ik geloof in u, Jezus. Ik geloof in u. Ik geloof in u. Er is geen andere waarheid in mijn leven. Ik geloof in u. All the things fade away. Until they're gone.